Hé? Dat was niet vals. Ah, ik dacht dat was een paal zei. Ah, zo. Ja, maar dat kan dat doorheen speakers. Ja. Ah, dat is niet erg. Het is daar dat telt. Ja. Alles, hè. Ja. Ja, dat is altijd een goeie, hè. Een goeie ouwe. Amen. Prijzen, Heer. We gaan verder in onze... Wie ook dankzij tot de heilige en tot de eeuwige was een zekere man genaamd Abraham. Om even kort te herhalen van vorige week over Abraham. Had een belofte gekregen van de Heer in Genesis 15. Kreeg een visioen, werd in slaap gebracht en kreeg dan een visioen. En, waar dat de Heer dus eigenlijk een onvoorwaardelijke belofte geeft. Hè, zonder voorwaarden. Alles ging afhangen van de Heer. Hij moest gewoon zien, toezien dat het volbracht ging worden. En Abraham geloofde God en het werd hem aangerekend als een rechtvaardige daad. Het was dus door Abraham zijn geloof of zijn vertrouwen, dat Abraham vertrouwde op God, dat op de een of andere manier de belofte die God aan Abraham geeft, dat hij in een natie, een grote natie zal komen, hè, met nakomelingen zo talrijk als de zandkorrels en de sterren aan de hemel, en dat ook al gaat zijn volk voor 400 jaar in slavernij zijn, maar toch op de een of andere manier, na die 400 jaar gaan ze bevrijd worden, gaan God ze leiden naar het land waar dat Abraham zich nu in vertoeft. En dat allen geloofde Abraham, hij vertrouwde op God. Het gaat niet zozeer om het geloof van Abraham, of om het grote geloof, als je dat al kan kwantificeren natuurlijk, want hoe kan je geloof kwantificeren? God ziet het natuurlijk allemaal. Maar het gaat vooral om, en niet de kwantiteit van het geloof, maar het gaat over de kwaliteit van God. Hij die bemachtigd is om te doen boven wat wij kunnen denken, om zaken te doen die we denken dat onmogelijk is, om de doden op te wekken, om eeuwig leven te voorzien, om zelfs Sarah, die 99 jaar was, toch nog, of 90 jaar was, toch nog te voorzien van een nakomeling. En daar gaan we het straks over hebben, want Paulus spreekt daar ook over in Romeinen 4. En geloof is dus vertrouwen dat God zijn beloftes kan nakomen. Ja, en dat betekent niet dat jij dan vanaf het moment dat je zegt ik geloof dat dan alles perfect loopt. Want we hebben dan gezien in Genesis 15 en dan gaan we naar Genesis 16 hebben we vorige week gezien dat ook al had Abraham een geloof, toch proberen ze dan buiten de wil van God en buiten de stem van God en buiten de goedkeuring van God proberen ze dan eigenlijk een nakomeling via Hagar, hè, te verkrijgen. En de Bijbel keurt het niet noodzakelijk direct af, maar we lezen er wel in Genesis 16 dat het niet volgens de wil van God was. Hè. Het probleem was vooral dat ze God niet hadden betrokken in hun besluit om via Hagar dan een nakomeling te krijgen in plaats van via het huwelijkverbond dat er reeds was tussen Abraham en Sarah. En dus op de een of andere manier werden ze ongeduldig en hebben ze dus Gods belofte eigenlijk door het vlees een helpende hand gegeven. Maar uiteindelijk draait dat alleen maar slecht uit. En zo komen we dus in Genesis 17 en Abraham is ondertussen 99 jaar. En het is ongeveer 15 jaar, als ik goed reken, ja, 15 jaar nadat Ishmael uit Hagar is geboren. En God, 15 jaar nadien, komt God ineens op de scène. Hij verschijnt aan Abraham. En ik denk dat Abraham waarschijnlijk al dacht van, we hebben nu een zoon, we hebben een nakomeling, hieruit zal de belofte wel komen. Maar God gaat nu toch wel duidelijk maken dat het niet doorheen Ishmael is. Hè, dat het doorheen een nakomeling gaat zijn van Sarah. En dat het niet op een natuurlijke manier gaat geboren worden, maar op een supernatuurlijke manier. Dus via een belofte dat alleen God kan vervullen. Toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer aan hem en zei, ik ben God de ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan, ik zal je heel veel nakomelingen geven. Abraham boog zich diep neer en God sprak, ik doe jou deze belofte. Je zult stamvader worden van menigte volken. Dat is eigenlijk een herhaling van de voorbije beloftes die hij reeds had gekregen. Het verschil is hier dat hij... dat God zich verschijnt tot Abraham met de naam de El Shaddai, de ontzagwekkende. He, God ontzagwekkende. Als ik dan nu eens eventjes in een andere vertaling eventjes ga kijken, want ontzagwekkende, dat is de NBV. Als iemand een andere vertaling heeft, toevallig open liggen, mag je ook een keer zeggen wat daar wordt geschreven. Ah, ik heb hier de herziene Statenvertaling, die zegt God de Almachtige, de El Shaddai. Daar hebben we misschien al wel van gehoord, El Shaddai, hè, dat is een populair christelijk, ook een oude christelijke hymne, een mooi liedje, de El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elohim, en zo verder. Ik ken de tekst niet. Heel mooi liedje, zoek straks maar eens op. Maar God specificeert zijn titel, zijn wezen, op een bijzondere manier naar Abraham, omdat er een bijzondere belofte aankomt. De Almachtige, de Ontzagwekkende, gaat iets doen dat natuurlijk niet mogelijk is. En dus God toonde zich steeds in een nieuwe vorm. Daar waar hij zich toonde als de voorziener, was hij de Jehovah, zeg het eens, de voorziener, God die voorziet. De Heer die... Sorry? Ja, dank u, Jireh. Ik heb nog dat liedje gehoord, Jireh. Ja, hè, de Jehovah Rapha, dat is dan de Heer die geneest. En je hebt daar nog zo verschillende titels van God. Maar hier komt hij tot de El Shaddai. En hij gaat verder, vers 5. Je zult voortaan niet meer Abraham eten, maar Abraham. Want ik maak je de vader van vele volken. Dat is ook wat zijn naam dus betekent. Vader van vele volken. Hè? Hij was tot hiertoe Abraham genoemd, hè, verheven vader. Maar dit wordt dus Abraham, vader van veel volken genoemd. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken, zullen veel volken uit je voorkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met jou, met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Dus hier gaat God het verbond dieper specificeren, als we een beetje verder gaan lezen. Dan gaat het duidelijk worden dat het via Isaac gaat gaan, niet via Ismaël. Daar waar in Genesis 15 zijn verbond van algemene aard was, dat het over de natie ging die voor 400 jaar in slavernij ging, wordt er hier vooral gezegd dat er ook vele koningen... vele koningen, dat hij vruchtbaar zal zijn en dat het met alle komende generaties gaat zijn, een eeuwigdurend verbond. Wat uiteindelijk, want wij weten natuurlijk, wij weten al op wie dat eigenlijk echt betrekking zal hebben. Dat zal betrekking hebben op Jezus Christus. Hè. Uiteindelijk komt dat eeuwigdurend verbond uit in Jezus. En het gaat dus eigenlijk verder. De rechtvaardiging doorheen geloof gaat verder voor zij die één zijn in Christus. Zij die geloven in Christus worden dus eigenlijk ook allemaal kinderen van Abraham genoemd. Zoals we vorige keer hebben gezien in Galaten. Hoofdstuk 3, denk ik dat het was. Oké, we zullen verder lezen. Heel Canaan, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en nakomelingen voor altijd in bezit geven. En ik zal hun God zijn. Ook zei God tegen Abraham, je moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomeling generatie na generatie. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen. Alle mannen en jongens moeten worden besneden. Dus nu wordt dus eigenlijk het teken gegeven van het verbond. Jullie moeten je vooruit laten verwijderen. Dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk geslacht besneden worden wanneer hij 8 dagen oud is. Dit geldt niet alleen voor wie tot je eigen volk behoort, maar ook voor jullie slaven, of ze nu bij jullie geboren zijn of van vreemdelingen zijn gekocht. Iedereen die bij jullie geboren is of jullie is gekocht, moet worden besneden. Zo zal dit verbond met mij voorgoed zichtbaar zijn aan jullie lichaam. Een onbesneden en mannelijk persoon van wie de vooruit niet verwijderd is, moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij het verbond verbroken heeft. Met andere woorden, als iemand die niet gelooft dat God een verbond heeft gesloten, en die gaat dus ook zijn eigen niet laten besnijden. Over die besnijdenis was trouwens niet uitgevonden door de Joden, of door hier. Hè. Dit was niet de eerste keer dat hier besnijdenis in de geschiedenis van de mens wordt gegeven, maar in Egypte deden ze dat ook al. Meer over besnijdenis gaan we straks Paulus zijn mening een keer horen in het Nieuw Testament. Aangezien dat er in het Nieuw Testament, toen het Christus was opgestaan en dus het christendom iets nieuw was, was er heel veel debat over: moet een christen, moet die nu wel of niet besneden worden? Want is besnijdenis niet het teken dat je een kind van Abraham bent, hè, zoals we hier kunnen lezen? Dus dat was een heel hot topic. We gaan even verder lezen. Vers 15. Verder zei God tegen Abraham: wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen, maar Sara. Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volk uit haar zullen voorkomen en er koningen van haar zullen afstammen. Trouwens, dat God hier een nieuwe naam geeft, zoals Abraham als in Sarai, kunnen we zien als een nieuwe identiteit. Met het accepteren van het verbond, wat Abraham ook doet, want nadien gaat hij inderdaad zichzelf besnijden en iedereen die in zijn huishouden waren. Amen. Hij werd dus een nieuwe naam gegeven en de kinderen die 8 dagen oud waren, werden ook besneden. En vanaf dan is eigenlijk de traditie ontstaan, en de Joden doen nog steeds vandaag, dat een kind pas genaamd wordt, benoemd wordt, bij de besnijdenis op 8 dagen oud. Zij haalden deze passage, aangezien Abraham een nieuwe naam heeft gekregen, geven ze dus ook een nieuwe naam aan hun kind op 8 dagen oud. Wel, nieuwe naam, een naam. He? Ja, is niet zo belangrijk, maar... Oké. Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht: hoe zou iemand van 100 nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar 90ste nog een kind ter wereld kunnen brengen? En hij antwoordde: God, ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan. Maar God zei: nee, je vrouw Sara zal je een zoon baren die Isaac moet noemen. En met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. En wat Ismaël betreft, ik verhoor je, ik zal hem zegenen en vruchtbaar maken en hem veel nakomelingen geven. 12 stamvorsten zal verwekken en er zal een groot volk uit hem voorkomen. Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaac, de zoon die Sara je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren. En nadat God zo met hem gesproken had, ging hij bij Abraham vandaan. Nog diezelfde dag besneed Abraham zijn zoon Ismaël, allen die in zijn huis geboren waren, allen die hij gekocht had, kortom al zijn mannelijke huisgenoten zoals God hem had opgedragen. En hier wordt dat nog eens herhaald. Zowel zij die in zijn huis geboren waren, als zij die van vreemdelingen waren gekocht. Oké. Dus we zien hier dat Abraham wel een zeker geloof had dat God dit ging doen. Hij had al geloof voorheen, hè, in Genesis 15, want door zijn geloof werd het hem aangerekend als een rechtvaardige daad. Als rechtvaardigheid, dat werd hem aangerekend. Dus hij stond recht ten opzichte van God, omwille van geloof, niet omwille van een daad, maar omwille van geloof. En hier zien we ook al lacht hij misschien, of heeft hij misschien, zo even teruggaan, hij lachte en hij dacht: hè, hoe zou dit nu kunnen? Ik heb toch Ismaël? Ik heb toch Ismaël? Allee God, waarom? Waarom via Sara? Hè? Die is 90 jaar. Waarom moeilijk maken als ik reeds een zoon heb? Dus ik weet niet hoe ik dat moet interpreteren. Zijn lach, is het een ongemakkelijke lach? Is het een lach waarvan hij zegt: allee God. Uiteindelijk, zijn geloof krijgt de bovenhand. En hij voert inderdaad uit hetgeen dat God heeft gezegd. en laat iedereen besnijden. En dus door dat te doen, ontvangt hij dus het teken van het verbond. Amen. En heel dit hoofdstuk, Genesis 17, is eigenlijk het thema van Paulus, zijn brief aan de Romeinen in hoofdstuk 3 en 4. We hebben er vorige week hoofdstuk 3 een paar passages van gelezen, omdat hoofdstuk 3, ik ga maar even naar Romeinen 4 gaan, ook inderdaad zwaar leunt op Genesis 15, waarin dat God zegt, Abraham geloofde of vertrouwde op God en dit werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad, werd hem als een daad van gerechtigheid, zo is het, toegerekend. Ah, wel, en we gaan even naar Romeinen, want Romeinen is een fantastisch boek. Is niet makkelijk. Als je dat leest, is het best dat je heel traag leest. Heel traag, dat je dat leest met een studiebijbel of met een commentaar daarnaast. Met achtergrondgeschiedenis, dat je weet van wat heeft Paulus hier in gedachten wanneer hij deze dingen schrijft. Naar wie schrijft hij dat? Wat was de problemen in die kerk? Wat was de problemen in de kerk van Rome? Wat waren de struggles? Want elke kerk had struggles. Het is niet zo dat wij denken dat het moeilijk gaat bij ons. Ik bedoel, in die gemeente ging het ook heel moeilijk. Er waren er constant invloeden, vooral van de Judaïsten, die mensen terug wouden brengen onder de wet, omdat ze een verkeerd begrip hadden van de opstanding en het werk van Christus. Zij dachten omdat Abraham besneden werd, en dus al diegenen die besneden waren, dat zij automatisch door hun besnijdenis het volk van God waren. En dat zij dan voorrechten genoten omwille van hun besneden status. En zij dachten dat ze dat dan moesten doorzetten wanneer dat er heidenen tot het geloof kwamen, christenen tot het geloof kwamen. En ook al beleden zij Jezus als redder, toch vonden deze Judaïsten dat zij niet gered waren tot het moment dat zij besneden werden. Ja? Dat was dus een heel belangrijk issue. Je moet ook nog weten, in de kerk van Rome, dus wanneer dat Paulus deze brief schrijft, dat is in de jaren 60 ongeveer, eind jaren 50, begin jaren 60. Er was een probleem in de kerk van Rome met de Joodse christenen en met de Joden in het algemeen, die in de jaren 50 werden verwijderd uit Rome door de toenmalige keizer. Ik ben zijn naam vergeten. Het staat ook in het boek van Handelingen. Maar dus die keizer had besloten om de Romeinen dus, om de Joden en dus ook de Joodse christenen, om die dus te verwijderen uit Rome, omdat zij zorgden voor heel veel ophef. En de ophef was voornamelijk gericht dan naar christenen. En dus zij werden dus verwijderd uit Rome. Nu zoveel jaren later komen deze Joodse gelovigen terug. Komen terug naar Rome, ze mochten terugkomen, het geschil was opgelost. Ik weet niet waarom dat ze juist mochten terugkomen, maar wat. Nu heb je dus heidense christenen, christenen van een heidense afkomst, die dan enkele jaren dus eigenlijk de kerk aan het runnen waren, als bij wijze, die leiderschapsplaats hadden ingenomen. Die dus sterk staan in het geloof, zal ik maar zeggen. En dan komen opeens die Joodse gelovigen terug. Dat zijn dan christenen, maar met een Joodse achtergrond, die toch nog zo wat pro-besnijdenis, pro-Joodse feestdagen, pro-de dietaire wetten, al die zaken zijn. En dus dat zorgt dus voor extra conflict. Want nu zijn de rollen omgekeerd. Daar waren eerst de Joodse gelovigen de plak zwaaiden in de gemeente. Zijn nu de rollen omgedraaid. En je zou dan vanuit dat opzicht een keer Romeinen 13, 14 en 15 moeten lezen. En Romeinen 16, dat is de groeten. Wanneer Paulus de kerk, de verschillende huisgemeentes groet. En als je leest naar al die namen van die leiders van de huisgemeente, dan zal je zien dat het bijna allemaal Griekse namen zijn. Dus met andere woorden, allemaal heidense christenen die de gemeentes, die de thuisgemeentes aan het leiden waren. Dus dat zorgde voor wrevel. Ja, dat zorgde voor discussie. Ja, ze waren niet perfect hoor in die tijd, helemaal niet. Er was wel wat racisme. Er was racisme, er was culturalisme, als je dat zo mag noemen. En Paulus zijn brieven zijn altijd het thema, altijd de meeste brieven zijn altijd gericht naar kerken, met thema in hoofd van zij die geloven in Christus allen zijn één. Er is geen Jood of er is geen Griek, er is geen besneden of er is geen onbesnedene. Amen. Voor Christus zijn we allemaal gelijk, geen man of vrouw, geen Jood of geen Griek. En dat was een heel belangrijk thema en revolutionair voor de mensen die het toen lazen, om ook die vrijheid te ontdekken. Amen, in Christus. En hier in Romeinen 4 gaat Paulus dus hetgeen dat hij altijd zegt van besneden of onbesneden maakt niet uit. Hij gaat Abraham gebruiken als bewijs. Hij gaat het leven van Abraham en hetgeen dat we juist hebben gelezen in Genesis 17, gaat Paulus gebruiken als bewijs dat God niet pro of contra besnijdenis is. Het maakt eigenlijk niet uit, want u bent gered op basis van geloof. Op grond van niet uw daden, maar op grond van geloof in de daden van Christus. Ja, en spijtig genoeg wordt dat bijna niet meer gepredikt. Rechtvaardigheid of gerechtigheid op basis van geloof. En omdat dat, ik weet niet waarom dat niet wordt gepredikt, omdat het te moeilijk is zeker, omdat Romeinen 3 en 4, mensen verstaan dat niet, daar blijven we van weg, want dat is te moeilijk, dat is voor geavanceerden, dat is alleen voor de theologische seminaries, dat is voor degenen die verder gaan studeren. Laten we maar gewoon de mensen vertellen wat dat ze moeten doen. Ja, maar nee. Laten we niet de mensen vertellen wat ze moeten doen. Want dan kunnen zij gaan denken dat het op basis is van wat zij hebben gedaan, dat ze gered zijn. Laten we vooral de mensen vertellen hoe ze moeten denken over wat Jezus heeft gedaan en wat dat betekent. Amen. Voor hun identiteit, hun levenswijze in deze dag en in deze tijd. Laten we dat de mensen proberen, amen, te openbaren door het schrift. Amen. Maar laten we even lezen. Paulus zegt, wat moeten we nu zeggen over onze stamvader Abraham? Oké, Paulus zegt, Abraham, wat moeten we daarover zeggen? Want de Joodse gelovigen, de Judaïsten, halen altijd Abraham aan. Abraham, Abraham, wij zijn van Abraham. Wij zijn afstammelingen van Abraham en het eeuwigdurend verbond is doorheen Abraham en zijn nakomelingen, het is doorheen Isaac. En wij zijn nakomelingen van Isaac, doorheen Jacob en Juda enzovoort. Wij zijn nakomelingen van hun, wij zijn de ontvangers van dat verbond. Dat was hun gedachte. Abraham, Abraham. Ja? En dat gaat. Zelfs de fariseers in de tijd van Jezus zeiden steeds, wij zijn kinderen van Abraham. Jezus zei, nee, jullie zijn geen kinderen van Abraham, jullie zijn kinderen van de duivel. Als jullie kinderen waren van Abraham, dan zou je geloven in mij. Amen. Abraham, wachtte op de dag om mijn komst te zien. Amen. Voor Abraham was geboren, ik ben. En al die zaken die Jezus probeert te zeggen naar de fariseers, dat hij groter was dan Abraham. Dat hij de vervulling is van wat de belofte was die aan Abraham werd gegeven. Hij probeerde dat de fariseers duidelijk te maken. Maar zij waren zo vast geroest in hun tradities en in hun afkomst, dat het hun trotserig maakte, dat ze niet meer keken naar de God die kijkt naar geloof, maar zij dachten dat is de God die kijkt naar daden. Maar het was van in het begin reeds God die mensen rechtvaardigt op basis van geloof in hem. Zelfs op basis van de wet. De wet van Mozes was bedoeld om eigenlijk de mensen de bewust te maken van hun zondevolle toestand en dat niemand heilig genoeg was om tot hen te kunnen komen volgens de rechtvaardige standaarden van God. Maar de wet was eigenlijk bedoeld, amen, om later Christus openbaar te maken. De wet was gekomen eigenlijk als hulpmiddel, hoe moet ik het zeggen, afbakening om tot een heilige God ritueel te kunnen komen, maar de redding was nog steeds doorheen geloof. Dat is althans waar. Maar Paulus probeert duidelijk te maken. Amen. Wat moeten we nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als rechtvaardig zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, had hij zich daarop kunnen laten voorstaan, maar niet tegenover God. Want wat zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst, maar als een recht. Maar iemand zonder verdiensten, die echter vertrouwt op hem, die de schuldige vrij spreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Oké. Dus Paulus gebruikt hier het voorbeeld van Abraham, dat Abraham rechtvaardig werd verklaard op basis van zijn geloof, niet op basis van zijn daad. Want als het op basis van zijn daad zou zijn, was de rechtvaardiging geen gunst, maar een recht. En dus, Paulus gebruikt Abraham door te zeggen, ja oké, judaïsten, jullie spreken altijd over Abraham. Hè, we zijn kinderen van Abraham, Daarvoor zijn we rechtvaardig, omdat we kinderen van... Nee, zelfs Abraham beroemde zichzelf niet op zijn daden, maar op geloof. Dus waarom ga je terug naar Abraham? Als Abraham zelfs niet op basis van zijn daden werd rechtvaardig, hoe kun jij dan beroep doen op Abraham? Dat is de gedachtegang van Paulus. En dan gebruikt hij een ander voorbeeld. In vers 6. David. Zo prijst ook David, de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard zonder dat hij enige verdiensten heeft. Dus David en Abraham waren twee voorbeelden. Mozes was er ook natuurlijk een van. Maar die de judaïsten veel aanhielden. Ja. En hier gebruikt Paulus deze twee voorbeelden in een ander licht om aan te tonen dat rechtvaardiging, wat een heel belangrijk concept is, rechtvaardiging, rechtstaan ten opzichte van God. Dat betekent hemel of hel, hè, zal ik maar zeggen. Hè. Aanvaarding of verwerping, dat is rechtvaardigheid. Aanvaarding of verwerping, dat is wel een belangrijk concept. Alleen de judaïsten trachten dat te bekomen doorheen werken uit te voeren en daden en zich daarop te beroemen. Maar Paulus zegt, nee, zelfs David zegt in een van de psalmen, en dat is psalm 32, denk ik. Ja, 32. En hier quoteert dus Paulus quoteert in psalm 32, waarin David zegt, gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt. Gelukkig is de mens wiens zonde de Heer niet telt. David zei deze woorden waarschijnlijk na zijn affaire met Bathsheba. Ja, we gaan er eens even op psalm 32. Kan iemand dat eens even checken? Ik heb hem niet meer aan de lijst staan. Is het psalm 32 wat Paulus hier quoteert? Ja. Hier, we zijn hier bij psalm 32. Dus de eerste twee... versen is wat Paulus quoteert. Van David de kunstig lied, gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt, gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg, kreunend leed ik de hele dag, zwaar drukt uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg, als in de zomerhitte. Toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw. En u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Amen. Laten uw getrouwen dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. Enzovoort. Wat hier belangrijk is, is dat David zegt dus in zijn psalm, die dat Paulus quoteert in Romeinen 4, dat er was schuld, er was schuldbesef, er was de zonde die zijn botten wegteerde, kreunend leed hij elke dag, hè? Zwaar drukte uw hand op mij dag en nacht, mijn kracht smolt weg. En het was niet de wet, het was niet een daad, maar het was vanaf het moment dat hij zijn zonde beleed, dat hij vergiffenis ontving. Ja? En dat is het concept dus, dat Paulus, terug naar Romeinen 4, probeert aan te halen door David te gebruiken als voorbeeld. Hij zegt, even teruggaan. Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard zonder dat hij enige verdienste heeft. Amen. David had geen enige verdienste. Davids enigste verdienste was uit te roepen tot God. Dat was enigste verdienst. Dat was in geloof uitroepen tot God voor vergeving. Amen. En dat is het concept dat Paulus wilt aanhalen. Hij zegt daarna in vers 9, prijzen deze woorden een besneden of een onbesneden mens gelukkig? Met andere woorden, wat was de status van David? Ja, maakte dat uit in dat moment of hij besneden zou zijn of onbesneden. En dan gaat hij terug naar Abraham. We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor? Het laatste, toen hij nog niet besneden was. Dus Abraham werd rechtvaardig verklaard door God 15 jaar voordat hij het teken van de besnijdenis had verkregen. Amen. De besnijdenis ontving hij later, 15 jaar later, als een bezegeling en teken dat hij als onbesneden rechtvaardig was, omdat hij op God vertrouwde. Zo wordt hij de vader van alle onbesneden die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Amen. Amen. Dat is interessant wat hij hier zegt. Heel interessant, want de judaïsten in de tijd van Paulus draaiden het andersom. Zij zeiden, laat u besnijden en u wordt gered. Maar, wat is de motivatie van uw besnijdenis? Is de motivatie van uw besnijdenis omdat je dan als rechtvaardige kunt aangenomen worden? Of is de motivatie van uw besnijdenis, ik ben rechtvaardig, doorheen geloof ik, vertrouw op God, dus ik laat me besnijden. Dat zijn twee verschillende dingen. En dus de judaïsten hadden het altijd andersom. Ze zeiden, ja, je bent gelovige, maar God zal u pas helemaal aanvaarden en je gaat pas helemaal rechtvaardig verklaard worden wanneer dat je u laat besnijden. Maar Paulus zegt, nee, dat was zelfs niet met Abraham het geval. Want we lezen, Abraham rechtvaardig werd verklaard, 15 jaar voordat hij zich liet besnijden. De besnijdenis was een gevolg, was een teken van zijn intern vertrouwen op God. Het was een bezegeling van dat geloof. Ja, dat is een groot verschil. En hij heeft er lang op moeten wachten. 15 jaar. Amen. Wil dat zeggen? Dat geeft me ook wel hoop, want sommige mensen zeggen van, als je gelooft, dan zie je direct God in actie komen. Wel, eer dat onze vriend Abraham zijn beloofde zoon Isaac kreeg, het heeft hem lang geduurd, 25 jaar. Want het was 25 jaar dat hij uit Haran is gegaan. En dan uiteindelijk gekomen is in Canaan. En 25 jaar later krijgt hij Isaac, uit wie de belofte komt. Amen. Had hij ondertussen geen geloof? Veel van ons, veel in charismatische kringen, zouden zeggen, Abraham heeft geen geloof. Als hij echt gelooft, zou God wel iets doen. Nee, dat is niet hoe het werkt. Geloof is blijven vertrouwen op God. Blijven vertrouwen op God dat hij goed is. Blijven vertrouwen op God dat wat er ook gebeurt, ik zal leven. Amen. Ik heb geen rechtstreekse belofte gekregen van dat er ergens een kind gaat komen uit een vrouw die niet meer zwanger kan worden of zo. Ja? Dus ik hou me ook niet aan zo'n belofte natuurlijk, want het is niet aan mij gegeven. Maar ik heb wel andere beloftes gekregen in het schrift. Amen, de belofte van eeuwig leven. Amen, de belofte, en daar gaat Paulus straks ook over spreken, over vertrouwen in hem die de doden kan opwekken. Juist zoals Abraham vertrouwde, hè, toen hij zijn zoon Isaac moest geven om te offeren. Hij had op de een of andere manier vertrouwen in God dat hij hem uit de dood ging verrijzen. En dat is hetzelfde dat ons is beloofd. Amen. Wij hebben hoop in Christus. Niet alleen voor dit leven, wanneer we een nieuwe identiteit krijgen, waaraan we moeten vasthouden, op wat moeten bouwen, op wat moeten geloven en vasthouden. Amen. Dat gaat niet altijd van de ene dag op de andere veranderen. Ons denken heeft tijd nodig. Maar laat God maar werken. Amen. Abraham moest 25 jaar werken. Elke man van geloof in het Oude Testament zag zijn belofte. David, eer dat hij koning was. Hoeveel jaar? Ik weet niet meer, 15 à 20 jaar. Van zijn zalving tot zijn koningschap, eer dat hij zat op de troon. Mozes, van zijn roeping tot hij uiteindelijk dat volk kon bevrijden. Jaren en jaren ging er altijd over. Hadden zij geen geloof daarom? Nee, natuurlijk hadden zij geloof. Dus daarmee dat het heel gevaarlijk is om mensen te zeggen als ze iets niet verkrijgen. Ja, maar je hebt niet genoeg geloof of je moet iets anders doen om meer geloof te krijgen. Nee, misschien moet je eerst eens gaan kijken van wat denk je dat God jou heeft beloofd? Ja, dat is ten eerste. Wat denk je dat je gaat verkrijgen van de Heer? Op wat baseer je dat? Amen. En wat betekent voor jou geloof, vertrouwen op God? Meestal mensen denken aan geloof iets van, ik moet een vers 100 keer opzeggen op een dag. En als ik dat genoeg doe, ga ik dat uiteindelijk krijgen, hetgeen dat ik opzeg. Maar is dat wel geloof? Of is dat bijgeloof? Snap je? Ik stel u maar die vraag. Dan moet je aan God vragen natuurlijk. Ik denk dat ik weet wat het antwoord is. Ik denk dat. Hè. Maar is dat wel geloof? Of is dat dan, wordt het dan een bijgeloof? Snap je wat ik wil zeggen? En zo hoor ik heel veel van die gebedsgenezers. Althans mensen die zeggen dat ze gebedsgenezen zijn of die zichzelf profeet en apostel noemen en zo verder. Ik heb er pas nog een gehoord. Je kent je nog wel moeder, Jonathan Soeber. Heb ik vorige week nog gehoord. En die op Facebook had hij iets gezegd. Hij zegt, een van de meest voorkomende redenen, zegt hij, waarom mensen hun genezing verliezen. En het draait altijd om genezing. Om hun genezing verliezen of waarom dat ze niet genezen worden, is omdat ze de belofte van genezing of verse over genezing niet kunnen quoteren. Hij zegt dat, hij zegt al op basis van ervaring, hij zegt van al de mensen die ik al heb gesproken die niet genezen worden of die hun genezing verliezen, hè? En ik vraag hun, kan jij mij 4 versen geven, ja, die spreken over Gods belofte op genezing? En hij zegt bij degenen die dat dan niet kunnen, of die daar niet om weten, dat dat de reden is, of dat dat een reden kan zijn waardoor dat ze niet genezen worden. Of hun genezing verliezen. Maar dat vind ik gevaarlijk. Vind ik zo gevaarlijk, dus moet je hun dan een papiertje meegeven van hier zijn de 4 versen. Zeg die elke dag op, houdt u eraan vast en je gaat het wel zien. Dat vind ik dan een heel vreemde redenering die ik niet terugvind in het Nieuwe Testament, sorry. Ik vind dat niet terug. Abraham had geen ene vers. Abraham had niks van verzen om te quoteren. Hij vertrouwde op God. En het werd hem aangerekend als een daad van gerechtigheid. En hij moest 15 jaar wachten. Uiteindelijk hij had moeilijkheden. Maar op de een of andere manier, en we gaan een beetje verder lezen, zullen we zien dat Abrahams geloof hem nooit, het wankelde wel met momenten, maar het viel niet helemaal omver. En God zag dat. En God die alles uitkomen. Amen. En wij moeten datzelfde geloof hebben naar die big picture. Niet kijken naar dit leven dat maar een zucht is, in vergelijking met de eeuwigheid. Amen. Die genezing, die kan er komen, maar uiteindelijk is er de grote genezing. Amen. Halleluja. Dat is wanneer dat we dit lichaam gaan omruilen voor een niet-sterfelijk lichaam. Dank u, Jezus. Die emoties, halleluja, die nu nog vooral teren op trauma's uit het verleden, waaraan ik nu kan zeggen is, mijn verleden telt niet meer, maar prijs de Heer, Jezus heeft me een nieuwe toekomst gegeven, daaraan hou ik me vast, dank de Heer. Ik hou me vast dat perfecte liefde elke vorm van angst uitdrijft, dank u Jezus, maak me perfect in uw liefde. Ik hou me vast aan Gods onvoorwaardelijke liefde, die in Christus zijn offer is uitgegoten en bevestigd en bezegeld. Amen. Daar hou ik me aan vast. Amen. En al de rest al wankel is, dat je hier toch allemaal weg gaat gaan, best niet te veel aan vasthouden. Best niet te veel op focussen. Amen. Of je gaat bitter worden, of kwaad worden, of je gedesillusioneerd worden, en door te denken van, ja, maar ik heb elke dag gebeden, ik heb dit gedaan en dat gedaan. Nee. Soms kan het wel langer duren en houdt het andere zaken in. Amen. Dan het woord gewoon maar wat opzeggen. Het is de motivatie. Waarom doen we de zaken dat we doen? Maar schat, ik ben aan het uitwijken. Ik moet teruggaan naar de besnijdenis. Waar was ik? Ah, oké. Paulus gaat verder. En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden, maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat. Zie, Abraham was onbesneden, amen, voordat hij rechtvaardig werd verklaard. Dat is wat Paulus hier wil zeggen. Dus het maakt niet uit of je besneden bent of onbesneden. Dat is waar hij naartoe wilt. Immers niet door de wet ontving Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt. Dus niet door de wet, zegt Paulus, dat je de belofte krijgt, dat je de wereld in bezit zouden krijgen. En die belofte is nog steeds voor vandaag. Want wat lezen we? En de wereld in bezit krijgen, dat wil niet zeggen op een letterlijke politieke manier. De wereld in bezit krijgen is vandaag, in Jezus' naam, amen. We moeten dat geloven. Is nu vandaag in vervulling aan het geraken. Amen. Abraham en zijn nageslacht, en dat doelt op Christus. Amen. Wij, de kerk, wat het lichaam van Christus is, krijg vandaag in vervulling de belofte dat je de wereld in bezit zou krijgen. Zegt hij daar ook niet iets van in Jezus in de Beatitudes in Matthäus 15? Gezegend zijn zij die nederig zijn, zij zullen de aarde erven. Is het niet wat Jezus zegt? Kan iemand mij helpen? Matthäus 5. Zoekt eens in iemand op zijn. Maar wil dat zeggen, de aarde erven, de wereld in bezit krijgen, dat politiek is dat wij gaan heersen? Niet noodzakelijk. Het is het evangelie dat nu erop uittrekt en dat elke ziel in de naam van Jezus, halleluja, door de prediking van het evangelie kan bevrijden en kan overbrengen van het koninkrijk, van de duisternis naar het koninkrijk, van het licht. Dat wil zeggen dat de duivel ons niet meer kan stoppen. Dat wil zeggen dat de duivel, amen, geen limiet meer kan brengen aan de kerk. Wat hij wel kon doen met Israël, ja, waar de duivel succesvol in was, of waar het vlees van de mens succesvol in was, was dat Israël zijn invloed redelijk beperkt was. En je leest niet echt veel van heidenen die zich bekeerden tot het Jodendom. De Joden hadden voornamelijk het licht van God beperkt tot hun eigen groepje, tot hun eigen clubje. Amen. En dat was allemaal onder invloed van de boze. Dat was onder invloed van trots, onder invloed van ja, allemaal verkeerde redenen. Dus in die zin had Satan inderdaad een grip en kon hij inderdaad de kerk van God binden. De kerk van het Oude Testament. Maar nu dat Christus is opgestaan en de duivel is gebonden in Jezus' naam, en hij is bij wijze van spreken in de put gegooid voor 1000 jaar, amen. Nu kan de duivel, ook al is hij er nog wel, maar in zekere zin kan hij de kerk niet meer tegenhouden om de wereld, om de aarde in bezit te krijgen doorheen het evangelie. Amen. Er is geen macht meer van de duivel om mensen tegen te houden om tot de kerk te komen, want prijs de Heer, Jezus zegt, laat ieder die komen tot mij. Amen. En op geen enkele manier zal ik ze wegsturen. Halleluja. Want het maakt niet meer uit, ben je besneden, ben je onbesneden. Het maakt niet meer uit waar dat je bent geboren. Het is op basis van geloof. En dat is de daad, zal ik maar zeggen. En wat Jezus ook heeft gezegd, dit gebod geef ik aan jullie, geloven in de Zoon van God. En dat is niet al te makkelijk. Amen. Dus dankzij Christus zijn offer. Hey, heeft iemand trouwens Matteüs 5 gevonden? Ja, dat is het. Yes. Ja, land is hetzelfde woord voor wereld. En wie zijn dat? De zachtmoedigen? Ja, in het Engels is dat blessed are the meek, for they will inherit the earth. Ja. Ja, dat is interessant. De meek, de zachtmoedigen. Amen. Dat is dus een belofte hier eigenlijk naar wat Abraham werd beloofd. Hè? En dat nu dus doorgegeven wordt aan de gemeente. Amen. En uiteindelijk zal dat ook in ticht gebeuren, openbaringen. Wanneer dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is. En dan zal er dus werkelijk, amen, letterlijk de aarde geregeerd worden. Amen. Hoe dat praktisch is, ik weet het niet. Vraag het me niet. Vraag het aan de Heer. amen. We gaan even verder, want er waren nog een paar zaken die ik wou lezen. Als men op grond van de wet erfgenaam zou zijn, zou het geloof zijn betekenis hebben verloren en de belofte zijn ontkracht. De wet maakt namelijk alleen dat God straft, want zonder wet is er ook geen overtreding. Ja, dat gaan we even overslagen. Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen, omdat ze een gave van God moest zijn. Want alleen zo kon ze voor heel het nageslacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft, maar ook voor wie op God vertrouwt. Hier gaan we. Zoals Abraham, die de vader van ons allen is. De belofte is dus niet alleen voor zij die de wet hebben, met andere woorden Joden, maar ook voor wie op God vertrouwt die de wet niet hebben. Met andere woorden, wij de heidenen. Dat is wat Paulus wil zeggen. Er staat immers geschreven, ik heb je een vader van vele volken gemaakt en hij is dit een overstaan van God op wie hij vertrouwde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. Amen. Abraham vertrouwde op God die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. Amen. Vertrouw, heb hetzelfde geloof als Abraham. Amen. Abraham vertrouwde, geloofde op degene die de dood levend maakt en het leven roept wat niet bestaat. En dat is hetzelfde wat wij geloven, maar dan aan de hand van wat Christus heeft gestaan door de opstanding van Christus. Dat is een veel grotere belofte dan wat Abraham eigenlijk kon zien. Amen. hoewel het eigenlijk niet kon, en dan in het leven roept wat niet bestaat, dan heeft het dan over de supernatuurlijke baby, de, hoe noemt hem, Isaac. Hè? Maar wij geloven eigenlijk dat Jezus die vervulling is, hè, van die supernatuurlijke belofte, door zijn opstanding en door eigenlijk zijn komst. Hè, zijn komst in de wereld. Maar zwart, hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van veel volken zou worden zoals hem was beloofd. Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. En zijn geloof verzwakte niet toen hij ongeveer 100 jaar oud besefte dat zijn kracht hem hadden verlaten en Sarah niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. En dit is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons. Oké, en Paulus eindigt hier en hij gaat hier eigenlijk het principe van Abraham zijn geloof toepassen op onze situatie. Wij die staan onder het nieuwe verbond. Want ook wij zullen als rechtvaardig worden aangenomen. Hier komt het, hij vat het allemaal samen. Omdat we geloven in hem die Jezus onze Heer uit de dood heeft opgewekt. Hij die werd prijsgegeven om onze zonde en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Dus Paulus zegt, kijk, Abraham had een geloof en vertrouwen in God die de doden terug levend kan maken en die een leven... die in het leven roept wat niet bestaat. Even teruggaan. Ik zet mijn gedachten terug. Een momentje. Dus Paulus zegt, Abraham zijn geloof was in de God die onmogelijke dingen mogelijk maakt. Amen. Heb hetzelfde geloof in hem, in God, die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt. Amen. En als je dat hebt, wetende dat Jezus zijn opwekking, uw opwekking betekent, zal u dat worden aangerekend als rechtvaardiging. En als teken, als bezegeling van dat geloof, hebben wij geen besnijdenis, maar is eigenlijk onze besnijdenis er een van ons hart en dat uit zich ook in het doopsel. En dat is eigenlijk het teken van de wat vroeger de besnijdenis was. Maar sommigen proberen het doopsel, hoe moet ik het zeggen, te zien als ik moet dat doen en dan krijg ik dit, dat en dat. Maar eigenlijk is het juist zoals met Abraham. Ik geloof, ik word daardoor rechtvaardig verklaard. Nu dat ik weet dat ik rechtvaardig word verklaard, geeft God mij die bezegeling en het teken van het doopsel en dus de nieuwe identiteit. En iemand die inderdaad dat gelooft, gaat dat ook laten doen. Amen. Als ik vraag, en dat snap ik niet, soms niet waarom mensen zich niet willen laten dopen, of die wachten altijd op iets, die wachten altijd tot iets in hun leven perfect is of zo. Maar dat betekent dan toch dat er iets schort aan hun geloof. En God heeft u rechtvaardig verklaard, maar ze voelen hun eigenlijk niet echt rechtvaardig, maar dat betekent dan niet dat je gelooft dat Jezus het voor jou heeft gedaan. Jij gelooft dat jij het zelf gaat moeten doen en je wacht tot de situatie perfect is en dat je dan rechtvaardig kunt verklaard worden. Nee, het geloof is hem juist. Nee, ik verdien het niet. Dat is waar heel dat hoofdstuk over gaat. Ik verdien het niet. Ik verdien het niet op basis van mijn verdiensten. Want als het inderdaad op basis van mijn verdiensten, kan het worden aangerekend als een loon. Maar het is geen loon. Het is genade. Amen. Het is enkel en alleen een loon van het werk van Christus, dat ik kan ontvangen op basis van geloof. En als je dat gelooft, amen, dan zeg je amen, dank u Jezus, ik laat me dopen. Amen. Mijn zonden zijn me vergeven. Amen. Mijn oude dingen zijn weg. Waarom wandel ik hier nog rond? als een stinkend lijk. Een lijk moet begraven worden. Ik ben gestorven met Christus. Ik ben, amen, mijn leven is met hem verborgen. Dus waarom loop ik hier dan nog als een lijk, als een zombie rond? Een lijk moet begraven worden. Als je gestorven bent met Christus, laat u dan ook begraven worden met hem. En zij die begraven worden met hem, zullen opstaan met hem. Dat is het. Amen. Dank de Heer. Vertrekpunt, altijd geloof. Is het altijd al geweest? God werkt niet anders. Want anders kunnen we ons beroemen op ons eigen verstand of ons eigen intellect. Amen. En zelfs geloof is elke genade van God. Maar wat, dat is dus... Paulus probeerde dus heel die situatie in de kerk in Rome met het verhaal van Abraham uit Genesis 17. Wou die situatie ontmijnen van de besnedene tegen de onbesnedene. En uiteindelijk maakt het niet uit. De besnijdenis was iets van vroeger is vervuld in Christus. We zijn allen één in Christus. Het heeft geen waarde meer. Wat waarde heeft, is geloof dat zich uit in daden van liefde en gerechtigheid. Amen. Daar draait het rond. Ook altijd trouwens vreemd gevonden dat alleen maar dat teken van besnijdenis alleen voor mannen geldt. Wat dan met de zusters? Wat zouden die Judaïsten dan zeggen tegen de zusters? Maar ja, je moet besneden worden om gered te worden. Ja, sorry, maar het geldt alleen voor mannen. Dus daar schortte iets. Dat klopte niet. Amen. Zijn er nog vragen over? Spijtig genoeg zijn er nog wel christelijke gemeentes die daar nu meer en meer op terugkomen. Hè? Die meer en meer terug over de Joodse feestdagen, Joodse wet, zelfs over besnijdenis praten. Zij zien het als iets positiefs. Ik snap het niet goed. Maar zij denken van schaadt het niet, of baat het niet, dan schaadt het niet. Maar Paulus vond dat niet zo onschuldig. Ja, moeder? Inderdaad. En hij zegt, als je je laat besnijden, moet je ook direct maar aan de hele wet houden. Hè, wilde jij terug onder de wet? Ja, een vrouw kan dat niet. Die moet dan maar hopen dat haar vent dat doet. En dan is ze ook gered. Ja, maar zo was het in touwenverbond, maar... Ja, nee.